Welkom bij Saint, de podcast van SAI.be over nieuwigheden in technologie. Dit is aflevering 5. The world needs only 5 computers.
Hallo, welkom. Vandaag gaan we het hebben over computers, cloud en cloudplatformen. Mijn naam is Mark Vaal, ik ben voorzitter van SAI.
En ik ben Sam van den Broeke, secretaris bij SAI.
En ik ben William Vesterin, ik ben hoofdredacteur van Computable België en ik ben coördinator van SAI Update.
Dag William.
Dag William.
Hallo.
Bedankt om op deze podcast aanwezig te zijn en uw kennis te delen rond cloud en cloudplatformen. Het is uiteraard een beetje een thema dat toch al wat een tijdje in de actualiteit staat. Misschien eerst een keer kort los van de introductie heb gedaan. Ook de link met het thema cloud, wat is jouw link met cloud specifiek?
Ja, ik ben al veel te lang IT-journalist, zal ik zeggen. Ik ben begonnen bij de Tijd en ik heb ook even bij de VRT gewerkt in de IT-afdeling. En nadien hoofdredacteur Smart Business en dan nu Computable en ook SAI. En laat ik zeggen dat ik als IT-journalist de ontwikkelingen in de cloud wel op de voet volg. Ook al zijn wij bij Computable redelijk generalistisch ingesteld. Ik ben zo'n beetje de cloud watcher van de Benelux-redactie. Ik ging naar de user conferences van de hyperscalers, van Google Next en re:Invent van AWS. En daar heb ik, toen het nog mocht, 1,5 jaar geleden in het Caesar Palace Hotel in Las Vegas vragen kunnen stellen aan AWS-CEO Andy Jassy. Dat is een beetje de achtergrond van en mijn verhaal rond het thema zelf.
Ja, en je hebt als thema gekozen, of als titel gekozen, The World Needs Only 5 Computers. Dat vind ik wel een fascinerende titel. Het doet mij een beetje denken aan het IBM-quote, maar ik vermoed dat jij nog een andere referentie hebt.
Ja, ik denk dat die zelfs misschien nog iets verder gaat. Ik heb in mijn vroege jaren als IT-journalist heb ik een Silicon Valley-trip gedaan met een aantal Nederlandse IT-journalisten. En wij waren uitgenodigd bij Sun. En daar heb ik in 2004, 2005, om er aan te geven hoe lang dat ik eigenlijk al meedraai in de wereld, heb ik een presentatie gevolgd van de voormalige CTO van het voormalige Sun Microsystems. Dat was Greg Papadopoulos. En die gaf toen eigenlijk een aanzet van een blog die hij later heeft geschreven en waar heel veel om te doen was. En de titel was uiteraard The World Needs Only 5 Computers. En daar was in de IT-vakpers was er wel wat om te doen. Want eigenlijk zijn voorspelling was profetisch. Was eigenlijk de voorloper van cloud computing avant la lettre. En de computers, de 5 computers die we nodig hadden en maar gingen gebruiken. Dat was natuurlijk het hele Sun-verhaal van toen. Zoals de network is de computer. Computers die omgaan met miljoenen processing, storage en netwerkelementen die wereldwijd verdeeld zijn in gigantische critical mass clusters. Zo moest je dat eigenlijk zien. En hij maakte toen die voorspelling. Binnen enkele jaren hebben we er maar 5 nodig. En dat was toen revolutionair. Maar eigenlijk is het wel opvallend dat hij die voorspelling maakte, enerzijds. En anderzijds was het ook opvallend dat de man, Papadopoulos, toen ook man en paard noemde. Want volgens hem, en nogmaals, we zeggen en schrijven 2004-2005, gingen er nog maar een 5-tal computers overblijven. En hij maakte toen de voorspelling Google, Microsoft en Amazon. Dat was het, die waren erbij. Hij plaatste er ook nog Yahoo, eBay en Salesforce.com bij. En dan waren er al 6. En de 7e die kanshebber was, dat was wat hij omschreef als de Great Computer of China. Wat dat je eigenlijk als de voorloper van Alibaba zou kunnen noemen. En toen waren we met 7. En als we kijken, nu 15 jaar later, hebben we er eigenlijk, maar dan gaan we zelfs nog verder op ingaan, denk ik, als we het over de cloud-platformen hebben, hebben we er eigenlijk maar 3 nodig. Maar die 3 stonden wel in het lijstje dat hij toen voorspelde. Overigens is Papadopoulos vandaag venture capitalist, zoals wel meer mensen daar in Silicon Valley is meegegaan naar Oracle, want Sun is overgenomen door Oracle, maar hij is venture capitalist en hij is ook director van het plaatselijke computermuseum, heb ik nadien vernomen. Mm. Dus eigenlijk zou je kunnen zeggen, als je het vandaag ziet, aan het wereldkampioenschap cloud computing, dat we vandaag zouden organiseren, nemen slechts 3 ploegen deel. Dus dat is een beetje een boutade, dat is een beetje kort door de bocht. We zullen later zien dat dat eigenlijk toch wel de hoofdmoot is. En als we een wereldkampioenschap met 3 partijen moeten organiseren, dan kan je zelfs geen halve finale mee organiseren.
Bij wijze van Amerikaanse ploegen bedoel je dan, hè?
Het zijn 3 Amerikaanse ploegen, ja, klopt. Ja.
In plaats van 5 computers bedoelde hij misschien 5 computer vendors dan eigenlijk.
Ja. Ja. Ja, voilà, de hele infrastructuur, het platform, het ecosysteem dat daarachter zit. Ja, dat is inderdaad wel zo. Hoewel dat je ook wel kan zeggen dat in die 15 jaar dat we nu later zijn, dat het hele cloud-verhaal en de hele technologie natuurlijk een heel grote impact heeft gehad op de IT-industrie zelf. Dat is heel determinerend geweest, dat weten jullie zeker zelf ook. En vandaag nog, als je ziet, vorig jaar, laatst, we hadden het bij SAI-update, hadden we het er ook over, het laatste kwartaal 30% hoger in investeringen in cloud-infrastructuur door het alle corona-thuiswerk, e-learning, maar ook e-commerce en eigenlijk digitale transformatie zelf. Vandaag kwamen de laatste Gartner-cijfers binnen en het eerste kwartaal gingen we ook nog een kwart hoger. Dus die trend die gaat maar verder en verder. En we zien ook wel dat er meer en meer wat we mission-critical workloads naar de cloud gaan. En we spreken dan echt over emerging technologies zoals containerization, virtualisatie en edge computing, die eigenlijk een drijfveer zijn voor die cloud-investeringen zelf.
En laat ons ook niet de gaming-industrie vergeten. Als je ziet, vroeger was er een doosje nodig thuis. Nu begint men ook toch langzamerhand de eerste stappen te zetten richting ook gaming zonder doosje, dus rechtstreeks ook via de cloud.
Luna van Amazon, Stadia van Google bijvoorbeeld.
Ja,
ja.
Maar je ziet hetzelfde bij streamingdiensten ook, hè? TV-aanbod, video-aanbod, muziekaanbod, alles langs de consumentenzijde zit eigenlijk ook al in de cloud vandaag.
Ja, klopt. Ja. Dat is inderdaad. Mijn specialiteit tussen aanhalingstekens is vooral alles wat met zakelijke technologie te maken. Maar je moet die impact rond consumententechnologie zeker niet onderschatten. Dat is absoluut ook een drijfveer.
Als je zegt, nu gaat men meer voor mission critical, is dat dan de evolutie die je ziet in de trend? Dat het in het begin experimenteren was met minder mission critical zaken en nu meer mission critical dingen?
Ja, dat denk ik wel. In het begin was het een beetje de voet in het water steken. Heel veel testprojecten, dat was zo typische prototype van de projecten die naar de cloud gingen. We gaan het eens proberen. Daar zitten we in veel gevallen nog altijd wel een beetje. Als ik het fenomeen random cloud noem, wat we het misschien straks over zullen hebben, dan is het wel fundamenteler. En dan gaat het echt aan de mission critical, zoals dat je zelf zegt. En dan volgen we eigenlijk de evolutie die we ook in de markt zien. We hebben dat onlangs gebracht met Computable. Daar hebben de grootste IT-bedrijven focus wel op zakelijke technologie op 10 jaar tijd. Die evolutie, dat die gaat. En als je die lijst ziet van 2010, dus 10 jaar geleden, een dikke 10 jaar geleden, dan stond Hewlett-Packard er op 1 en IBM op 2. En als je dat nu ziet, die lijst van de 10 grootste in 2020, elk bedrijf dat daar staat en stijgt, of die lijst is binnengekomen, dat is ingegeven door hun innovaties en hun vooruitgang in cloud computing. Microsoft staat dit jaar op 1. Als je ziet, de nieuwkomers, dat is AWS, die stonden op 5 in die lijst. Salesforce stond op 9. Dat zijn bedrijven die hun bestaansreden en ook hun groei puur aan die technologie en die innovaties te danken hebben. En dat is toch wel opmerkelijk, zeker als je dat op een langere termijn en op een bredere schaal ziet. Maar wat opvallend is, denk ik, is dat die trend eigenlijk vandaag nog altijd speelt. Een goed voorbeeld is IBM, dat een nieuw bedrijf opricht, specifiek voor zijn legacy-oplossing. En dan zou je kunnen zeggen, ja, dat hadden ze eigenlijk al jaren geleden moeten doen. Dus in België gaan ze van 300 werknemers en dat gaat dan een bedrijf zijn dat gespecialiseerd is in het bedrijf van IT-infrastructuur voor ondernemingen. Dat gaat naar een bedrijf met een onuitspreekbare naam. Kindrel of iets van die strekking. En het pure IBM is enkel nog cloud.
Ah ja.
En voor een stuk herstructureringen, want er gaan in ons land waarschijnlijk weer 200 banen die dat op de tocht staan wat dat betreft. Maar je ziet wat het geeft. Het is ook wel een evolutie op lange termijn. Hè. We schreven er al 15 jaar over. De blog waar we mee begonnen zijn is al 15 jaar geleden. Maar eigenlijk is de evolutie tot vandaag nog altijd aan de gang.
En hoe zit het hier in België? Lopen wij mee met de Europese pas of lopen wij achter in termen van adoptie van cloud-technologie? Hoe is het hier gesteld?
Als we de vraag stellen, wij hadden onlangs met InfoSecurity hadden wij de mensen van Google te gast en hebben de vraag gesteld, echt letterlijk gesteld, omdat wij altijd de neiging hebben om te denken, ja, wij lopen achter, zeker ten opzichte van onze noorderburen, de Nederlanders, Scandinavische landen. Dan blijkt toch wel dat we de laatste jaren een goede inhaalbeweging gemaakt hebben. We hebben lang achtergelopen. Maar als ik een aantal partijen, ook CIO's, waar we interviews mee doen, mag geloven, dan is het in dit land heel vaak, zonder al te zwaar te veralgemenen, ook wel een kwestie van, ja, oké, we zijn later ingestapt, maar als we dan doen, en dat zien we ook wel vaak bij andere technologie, dan doen we het wel meteen grondig. Dat was een studie van Nutanix. En dan moet je altijd mee een korrel zout nemen, maar het was wel Europees, dus onderling was het wel te vergelijken. Bleken we dat we wel een van de voorlopers zijn al in wat dat je hybrid cloud zou kunnen noemen. Wat ik dan misschien gemakkelijkheidshalve zou omschrijven als een meer volwassen manier wat je met cloud omgaat. Eigenlijk, dan ga je echt doordacht zeggen van oké, dat wel, dat niet. Dat is volgens velen een beetje het streefdoel voor een bedrijf en een IT-afdeling. Maar je mag ook niet vergeten, niet alles zit in de cloud. Hè. Ik had een interview met de mensen van S-Square, dat is een Belgisch advies- en onderzoeksbureau. Zij zeggen, ja, in België draait minder op dit moment minder dan 20% van de applicaties. En dan ging het zowel om software, infrastructuur als platform, als a service. Dan draait op dit moment in de cloud. Dus het moet eigenlijk in veel gevallen moet het nog beginnen. Misschien voor een stukje in de markt, maar zeker in de bedrijven zelf. Hè. Ik herinner mij een bekende quote van Andy Jassy van AWS. En die zegt op dit moment slechts 4% van de totale IT-uitgaven die zitten in de public cloud. Natuurlijk, dat is de Amazon-benadering, dat is de public cloud, dat is maar één deel van het verhaal. En de Amazon-benadering is ook, ja, dat is vooral infrastructure en platform, terwijl software as a service minstens even belangrijk zijn. En eigenlijk, wat betreft rijkwijde en cijfers, nog veel meer belangrijk. Maar het geeft wel aan dat het nog moet beginnen. Hè. Het is nog heel vaak het verschijnsel van de random cloud. Hè. Heel veel toepassingen zijn relatief snel gegaan. Toepassingen rond workplace, productivity. Daarvoor is cloud software wel mainstream geworden. En je moet er ook eerlijk zijn. Heel vaak zijn partijen, of minder voor de hand liggende partijen, in ons land daar ook wel een voorloper geweest. Ik denk aan de sociale secretariaten met een HR-software, een SDWorks, een Acerta, Atentia, Isabel, echt met payment finance software. Maar de vroege revolutie was met bedrijven zoals Salesforce, die eigenlijk ook tegelijkertijd een beetje voor een IT-revolutie van de business hebben gezorgd. Want die cloud software van het eerste uur was eigenlijk ook in veel gevallen in de praktijk een soort van shadow IT. Hè. Dat was het bypassen van de IT-afdeling. Hè. Dat waren die verkopers die via een browser zelf aan de slag gingen en daar hun leads voor hun CRM-software in konden meegeven. En daar verder zijn gegroeid. En dan zijn we met Office 365 begonnen en dergelijke. Maar heel vaak, zoals we het net al zeiden, ja, het zijn eigenlijk point solutions. Nu begint die globale en doordachte aanpak wel er wat meer door te komen. Maar dat heeft wel heel lang geduurd. Testprojecten, afgebakende projecten en niet echt in het groter geheel. Heel veel ad hoc, wat ook misschien een beetje typisch in de IT-sector. Maar daar zitten we nog wel. Een term die wij ook heel vaak horen is multicloud. Dat is eigenlijk de combinatie van, ik weet niet hoe dat jullie er zelf tegenover staan, maar daar staan we in België nog wel heel ver vanaf, denk ik. Er zijn een aantal die het doen. De combinatie van public cloud, eventueel dan ook met private cloud, meestal diverse hyperscalers die je gaat combineren, dat lijkt op dit moment nog maar beperkt te zijn. wat dat betreft.
William, zie je dan niet een soort slingerbeweging, waarbij dat vroeger eigenlijk de mainframe met iedereen met een terminal op een mainframe had gekoppeld, maar uiteraard de mainframe was heel duur, centraal in het bedrijf. Dan is zo wat de slingerbeweging naar alles moet naar de fat client, hè, alles moet lokaal zijn. Dan heeft men gezegd van ja, dat is ook niet echt oplossing, dat is niet beheersbaar. En dan zit je toch die trend van, misschien moeten we terug naar een client. Ik denk, ik heb ooit eens de ECB bezocht, lang geleden, dat je sprak over Sun. Daar hadden ze een Sun-omgeving, waar dus mensen met een gewoon een soort plastieke kaartje in zo'n terminal staken en dus hun scherm ging open op het moment dat ze het werken. Als je het kaartje eruit stak en ging naar een andere verdieping, stak je kaartje in een andere terminal, dan ging dat terug open met het scherm waarmee je gestopt was, beneden bij spreken. Dat was wel impressionant en dan de kijkje, en eigenlijk is dat een soort voorloper geweest van, maar uiteraard zonder internetverbinding was het nog altijd lokaal in een gebouw, maar zie je die trend ook in combinatie met heel veel bedrijven die af willen van hun datacenters en die dat beginnen uitbesteden zijn naar centrale beheerders van datacenterbeheerders. Is dat ook een beetje iets dat die cloud heeft gestimuleerd volgens jou?
Ja, dat denk ik wel. Dat is ook zo'n typische slingerbeweging in IT. En die trend die gaat vandaag nog echt wel verder. Partijen als Amazon die gaan er ook prat op dat ze heeldere private datacenters echt overbodig maken. Bedrijven die heeldere petabytes overhevelen naar hun eigen datacenters. Dat klopt. Anderzijds heb ik soms ook wel de indruk dat die slinger terug de andere kant op gaat. Dat is de evolutie rond edge computing. En dat zie je eigenlijk, en dat is misschien nog het feit dat het meest benadrukt, dat die spelers, die grote public cloud spelers, ook meer lokale datacenters en ook naar oplossingen beginnen, wat dat je die hybride cloud zelf mogelijk maakt, zodanig dat die toepassingen, die applicaties, dat die ook meer centraal gelokaliseerd worden. Dus die afweging maken zij zelf ook wel meer en meer. Dus het lijkt ook een klein beetje, ofwel heb je verschillende trends die tegelijk lopen, waar in het licht van die hybrid cloud, van kijk, waar is het, waar gebeurt het op de beste manier, of hoe organiseren wij onze IT en onze toepassingen, waar dat het meest optimaal is. En waarschijnlijk is dat niet bij één bepaald punt of alle eieren in één mand, zoals dat je eigenlijk ook wel ziet.
Mm. Het valt mij op dat, als ik kijk naar advertenties op Amerikaanse televisie en zo, dat vooral IBM heel sterk adverteert en inzet op die notie van hybrid. Ik weet niet of je dezelfde mening deelt, en ik heb het gevoel meer dan bijvoorbeeld een Amazon dat doet.
Ja, ik denk ook wel dat komt dat het domein is waar de IBM echt het verschil zal moeten maken. Ze zijn eigenlijk redelijk laat ingestapt. Ze hebben wat overnames gedaan, maar eigenlijk als je ziet in vergelijking met Amazon hebben ze nog een heel lange weg te gaan. En eigenlijk zou je kunnen zeggen is die markt voor echt het public cloud verhaal is, ik zeg niet helemaal verdeeld, maar er zijn daar toch al flink wat kaarten gelegd. Mm-hmm.
Ze proberen misschien eerder de bedrijven te overtuigen die tot hiertoe wat voorzichtigheid aan de dag hebben gelegd. En dan om daartegen te zeggen, oké, in orde, maar je kan gaan voor een hybrid. Dus je hebt nog altijd een deeltje in eigen handen. Je hebt nog altijd de controle over een belangrijk deel.
Ja. En vooral, denk ik, ook de klanten die zij in portefeuille hebben, want dat mag je ook bij IBM niet onderschatten.
De bestaande klanten, hè?
Ja, dat is een behoorlijke legacy wat betreft infrastructuur enerzijds, maar ook, er zitten echt wel wereldwijde klanten. En als je die dan kan overhalen om in te stappen in het hele hybrid cloud verhaal, wat een beetje het verhaal van lange termijn is, lijkt mij dat inderdaad wel de manier waarop ze nog wel het verschil kunnen maken, maar ze zullen er ook wel relatief snel werk van moeten maken, denk ik. Dat denk ik inderdaad ook wel, ja.
Maar dus momenteel zit nog niet iedereen in België op de cloud?
Nee, ik denk dat die weg toch nog echt wel, nog wel lang is. Ik denk dat we nu naar een doordachte hybrid cloud aanpak gaan. We hebben een poll gedaan op Info Security en hebben gevraagd, ja, wat is voor uw bedrijf echt en uw IT-afdeling the way to go? Is het hybrid? Is het private? Is het multicloud? Is het nog altijd het eigen datacenter? Dan zei iets meer dan de helft, wij gaan wel, of de bedoeling is wel, dat we naar hybrid cloud gaan. En dat is de combinatie van cloud en de lokale op maat gemaakte software. Dat mag je ook niet onderschatten. Heel veel van die toepassingen, van die legacy toepassingen, dat weten jullie beter dan ik, die kan je zomaar niet overschakelen. Het lift and shift verhaal, dat zie je ook niet echt. Dus ik denk dat die hybrid dat een realiteit zal zijn voor de komende 5 à 7 jaar. Dus die adoptiegraad die zal wel toenemen. Maar uiteindelijk, zelfs op lange termijn, zie ik niet alles naar de cloud gaan. De meeste toepassingen wel, denk ik. Maar er zullen er altijd mainframe, legacy zijn die niet compatibel zijn. Al zullen dat op lange termijn dan wel de uitzonderingen zijn. Maar ja, die uitzonderingen bevestigen, wat ik zou zeggen, een beetje de gouden regel in IT. Hè. Niets verdwijnt. Mm-hmm. Er komen alleen maar zaken, dingen bij en de complexiteit wordt alleen maar groter.
Want de jungle groeit en groeit, hè? Ja,
ja, voilà. Ja, inderdaad. Ik had een van jullie vorige podcasts toevallig beluisterd en ik denk, Sippe, dat jij het was. Ja. Dat was de tuinman in de jungle. Dat vond ik een geweldige metafoor. En die jungle, die zit misschien ergens anders, maar het blijft natuurlijk de jungle. Het
blijft maar groeien, natuurlijk. Ja. Ja, we hebben wel al een aantal typologieën aangehaald om de cloud oplossingen in te delen. Kwestie van public, private, SaaS, PaaS, IaaS, random, hybrid, multicloud. Een andere die mij ook wel opvalt, is als je kijkt naar de grote vendors vandaag. Een Salesforce is voor mij niet hetzelfde als wat een Amazon doet, cloud-gewijs. Je zit enerzijds bij een toepassing die heel specifiek draait rond sales of customer relationship management of ERP. En dat je daarvan zegt, die gaan we in de cloud plaatsen. Maar anderzijds zie je ook bijvoorbeeld oplossingen die echt dichter bij de ruwe data staan. En zoals wat Snowflake doet of wat Amazon met S3 doet. En dan zaken die al dichter bij de compute staan, bijvoorbeeld met Microsoft Azure of Amazon SageMaker en analytische toepassingen. Voor mij zijn dat eigenlijk 3 totaal verschillende domeinen. En ik weet ook niet in welke mate dat we hier zien dat bedrijven meer instappen in het ene verhaal versus het andere. Is men eerder geneigd om te zeggen, oké, we gaan voor een Salesforce, maar onze kerndata, die houden we bij ons, versus nee, laat ons alles nu maar in Snowflake beginnen dumpen, bijvoorbeeld.
Ja, je ziet dat die partijen toch nog altijd vertrekken vanuit hun eigen, ik zal zeggen, bestaansreden en waar ze echt wel sterk in zijn. Bij Amazon is dat echt infrastructuur. Als zij het hebben over de cloud, gaat het puur over infrastructuur,
infrastructuur
platform, en niet over software as a service. Terwijl je, en dat is inderdaad de andere zijde van het spectrum, een Salesforce die eigenlijk groot is geworden in CRM en heel sterk is geworden door het domein of de wereld CRM geleidelijk groter te maken en ook het data-aspect daarin verder te betrekken en ook andere onderdelen en dan nog meer in te zetten rond klantgerichte applicaties zoals voor verkoop, service, marketing of e-commerce. En recent hebben ze er bij Salesforce Slack aan toegevoegd rond een collaboration-samenwerking, maar het vertrekt altijd nog vanuit waar het bedrijf is in gepositioneerd en waar ze sterk zijn. En het is moeilijk, en dat zien we heel vaak, om tegelijkertijd heel goed te zijn in infrastructuur en platform langs de andere kant en in software aan de andere kant. Elk bedrijf probeert de wereld te veranderen, maar doet dat echt wel op zijn eigen manier.
Ja. Is dat een streepje dat Google en Microsoft voor hebben? Want die hebben een vrij unified platform. Hè. Aan de ene zijde 365 met Teams en Azure en storage oplossingen en Google met ook hun collaboratieplatform, maar aan de andere kant dan toch ook Google Compute en Google BigQuery en alle andere zaken die ze er rond bouwen. Is het een voordeel om zo'n een eenzijdig platform aan te kunnen bieden en dat je tegen een klant kan zeggen van kijk, wij hebben quasi alles, of zijn er toch nog mogelijkheden of zie je dat bedrijven toch nog verschillende partijen in huis halen?
Het is zeker een voordeel, het is wel gigantisch moeilijk. Ik bedoel, als we de cloud definiëren, heb je heel veel diverse onderdelen. We hebben gezegd, bedrijven vertrekken van hun eigen kracht en hun bestaansreden eigenlijk. En dan moet ik wel zeggen dat het groeitempo waar Microsoft zich de laatste jaren aan heeft gehouden, is wel opmerkelijk, omdat zij echt op die twee paarden, mm-hmm. Niet wedden, maar er echt volop op inzetten. Hè. Het Microsoft Azure-verhaal enerzijds, en het Office 365-verhaal anderzijds, daar ben je een vooraanstaande speler in software as a service, hoe je het draait of keert. En zij zijn er wel in geslaagd, maar misschien zien jullie er anders tegenover, om toch als legacy-speler, hoe dat je draait of keert, op een vrij mooie en elegante manier wel die overstap naar de cloud te maken. Als je het vergelijkt op Belgisch niveau, met wat Amazon AWS hier qua marktpenetratie heeft, en eigenlijk ook Google, ja, dan als we het over multicloud, dat zei onlangs iemand tijdens het interview, eigenlijk multicloud, als we het over infrastructuur en platform hebben, bestaat niet. In België zit iedereen bij wijze van spreken op Microsoft Azure. Dat is natuurlijk een grote veralgemening, maar je mag toch niet onderschatten dat Microsoft de bestaande banden en de partnerships die ze hier hadden, toch wel mooi heeft kunnen valoriseren, terwijl het voor een, nogmaals in de enterprise-markt, voor Amazon en Google veel moeilijker was. Want zij zaten echt met een soort van greenfield-scenario waar ze mee af te rekenen hadden. Anderzijds, zoals ik er straks al zei, het is best indrukwekkend van Microsoft, maar het geeft ook heel veel uitdagingen natuurlijk. Hè? Want je moet de betrouwbaarheid van de diensten kunnen blijven garanderen. Dat is een van de grootste uitdagingen. Als we met mensen zoals Bob Evans van Cloud Wars spreken, dan ja, je moet het ook kunnen blijven waarmaken. Hè? Naarmate, als we het er straks hadden over Mission Critical, ja, dan die technologie was ook belangrijk, maar die wordt nog crucialer dan ze al was natuurlijk. Dus de vraag is of hoe ver dat je er zelf als bedrijf in kan gaan. Maar ik vind Microsoft wel een bijzondere. Absoluut wel. Ja.
Je spreekt ook over de new kids, William, die jij dan Workday, ServiceNow en Snowflake noemt. Waarom zijn dat de new kids? Omdat het jonge bedrijven zijn of ook omwille van een andere reden?
Ja, ik heb ze omschreven als new kids, omdat ze één specifiek domein... Als je zegt een AWS of een Amazon, vrij breed platforminfrastructuur. Als we kijken naar een Google, zowel platform, maar ook software, zoals met Workspace en dergelijke. De tweede categorie die je duidelijk ziet, en die hebben we niet meegenomen bij de 7 grote cloud-platformen, maar die zeker hun verdiensten hebben in het feit dat ze IT mee innoveren en eigenlijk een aantal domeinen die al lang meegaan en eerder traditioneel zijn, maar toch wel een nieuw elan geven, dan heb ik het over specifieke partijen. Hè. Ik bedoel, de Workday, dat is ERP 2.0, dat is Cloud ERP. Dat is heel dynamisch. Ik heb een ServiceNow wat betreft service management. Dat is ook een domein dat al heel lang bestaat. Maar dankzij die cloud-native partijen wel een nieuwe dimensie heeft gedaan. Snowflake doet dat ook, wat alles met data te maken heeft. Dat zijn partijen waar ook die grotere spelers absoluut rekening mee moeten houden. En dat is ook het mooie en boeiende van het hele verhaal natuurlijk wel. Hè. Het is niet for granted voor een Amazon AWS, ondanks hun heel ruime marktaandeel. Er komen heel veel jonge en dynamische partijen, die ze in veel gevallen... laat ons wel wezen, ook wel trachten over te nemen in een vroeg stadion, maar die hen ook wel het vuur aan de schenen leggen. En dat is wel heel boeiend natuurlijk in die markt, dat je ziet dat het heel snel gaat. Wat dat
zeker
betreft.
Snowflake vind ik eigenlijk een heel interessant, omdat dat is een puur dataverhaal. En daar zou je zeggen, gegeven de wildgroei binnen AWS zelf al, of binnen Google zelf al, is er nog ruimte voor een andere speler? En overduidelijk wel, hè, want ze doen het heel goed. Dus dat vind ik wel een opvallende speler. Heeft het ook wat te maken, het feit dat de trend nog altijd gaande is in die cloud-oplossingen? Ik stel me ook de vraag, heeft dat ook niet te maken met het feit dat heel veel bedrijven het hele big data-verhaal van een aantal jaren geleden, met het hele idee van we moeten hier een Hadoop-installatie starten en Hive erbovenop en Presto erbovenop en weet ik welke Apache-favoriete projecten nog allemaal en een Hortonworks en een Cloudera, dat dat achteraf bekeken misschien niet altijd de meest kostoptimale en andere optimale ook keuzes waren. En dat men nu zoiets heeft van, goh, zet het maar in de cloud en laat het iemand maar oplossen die er meer van kent dan wij. Heeft dat een deel uitgemaakt in dit verhaal, denk je?
Ja, dat denk ik ook. En natuurlijk, wat dat zeker ook meespeelt, is dat de portfolio aan diensten die zo'n partijen aanbieden. En dan zijn het natuurlijk wel de grote drie. Die portfolio is gigantisch uitgebreid. Ik herinner mij de reInvent keynote van Amazon, waarbij ze traditioneel alle nieuwigheden, alle nieuwe services uit de doek doen. Die duurde dit jaar, eigenlijk vorig jaar, die duurde letterlijk 3,5 uur. Ik heb die gevolgd tot mijn Dat begon ergens om 5 uur lokale tijd. En dan ik zeg, ja, ik ga eerst de keynote volgen. En na 2 uur, toen mijn echtgenote begon te zeggen van ja, nu moet je toch wel even komen voor het eten. Ik zeg, ja, oké, ik zet het even op pauze. En dan kwam ik terug en dan was hij nog bezig. Dat was enkel een round-up van alles wat dat ze hebben aangepast. En dat ging alle kanten uit. Hè. ABS, cloud databases, ontwikkelaarstool, SDK's, serverless, analytics, Internet of Things, robotica, machine learning. Dus... er zit heel veel expertise, er zit ook heel veel innovatie. Dat zeggen die grote partijen ook wel. Wij laten ons innoveren door wat dat die klanten nodig hebben. De schaal is daar absoluut cruciaal. En dan kom je als bedrijf vaak tot de constatatie van ja, oké, we kijken wat dat daar is, aan welke kostprijs. Dus ja, we gaan hier een beroep op doen, omdat we het zelf... niet beter en zeker niet goedkoper gaan kunnen doen.
De buy or build wordt al sneller om sneller een buy, hè, vandaag de dag, denk ik.
Klopt. Al zijn er soms nog wel strategische aspecten die daar meespelen. We hadden het over data. Je zal maar een retailer zijn. Ga je dan in zee met een Amazon... die eigenlijk gewoon onder die motorkap, dat speelt nog wel mee.
Ja, maar is dat effectief een risico als je kijkt naar de contractuele bepalingen die je met een Amazon aangaat en de garanties die zij geven? Is dat echt effectief een risico, denk je?
Goh, als ik zo de rapporten van CloudWars, speelt dat voor een aantal mee, maar dat is eerder gevoelsmatig, is ook vaak gewoon een puur strategische keuze. We willen de concurrent niet groter maken dan dat die al is, maar dan hebben we het echt over de heel grote bedrijven. Maar in de meeste gevallen, ook op Belgisch niveau, kan je dat contractueel wel afdekken, dat klopt wel. Ja. Mm-hmm. Ja.
Heeft ook niet te maken met... een van de risico's is toch ook wel, als je in zo'n verhaal stapt, is het toch het beheer. Want het wordt allemaal heel mooi voorgesteld als instappen is geen probleem. Maar cloud is altijd elasticiteit, is toch een van de belangrijke kenmerken. En het bijzetten van geheugen of van applicaties is geen issue. Maar het afzetten of het terugschroeven is toch wel iets dat ik merk dat soms vergeten wordt. En waarbij mensen toch wel dure rekeningen gepresenteerd krijgen op het einde van het jaar. Is het beheer, is daar nog wel werk aan met die cloud brokers? Is dat daar toekomst in?
Ja, dat denk ik wel. Maar ik heb het gevoel dat wat dat betreft ook nog wel wat moet evolueren. Hè. We starten en we schalen op en dat is het makkelijkste. Maar er is niemand die meteen denkt van oké, we gaan een beetje terugschalen of we gaan het verdelen. Als we het over brokers hebben, dan zitten we heel snel in het multicloud verhaal. Hè. Want waarom zou je bij wijze van spreken anders gaan broken? Daar zit op zich wel toekomst in, denk ik, maar dat zal nog niet meteen zijn, omdat je de koppeling van heel veel van die cloud providers en vooral van die hyperscalers, dat toch nog niet op volle snelheid is, denk ik. Dat gebeurt nog niet echt, omdat het qua technologie en standaarden soms nog best lastig is. Dat is wel flink aan het verbeteren en we doen er wel behoorlijke stappen. Maar ik hoor soms bij bedrijven ook wel lastige... onderdelen op dat vlak wat betreft SLA's en consoles en dergelijke. Dus het aspect beheer zeker wel. Anderzijds, het hele multicloud, dat mag je ook niet vergeten dat een aantal van die cloudpartijen eigenlijk behoorlijk coole minnaar zijn van het concept. Hè. AWS stelde een soort van multicloud oplossing voor, waarbij dat ze ruimte lieten om ook samen te werken met alle andere cloud platformen. Maar tijdens een keynote moffelden ze het eigenlijk weg en hebben ze dat nooit met zoveel woorden omschreven, omdat hun stelling is van, je kan bij ons voor alles terecht, waarom zou je naar ergens anders gaan, bij wijze van spreken? Anderzijds moet je ook wel zien dat de klant er zelf ook niet warm voor loopt. Hè. Multicloud is op papier een aangewezen strategie, maar er zijn er wel een aantal. Hè. We hadden onlangs een case van KBC, die gebruikt Microsoft Azure en Amazon. Maar dat zijn, ik zeg niet dat dat grote uitzonderingen zijn, maar bij de meeste bedrijven is het ja, we kiezen voor één partij in vele gevallen wel.
Het is niet omdat het in de cloud staat ook dat het per definitie simpel is, hè? Want het is zoals dat je net zegt, als je die console van Amazon eens opentrekt, je moet al een goed geschoolde IT'er zijn om daar je weg in te vinden. En het aantal verhalen dat je jaar na jaar leest van mensen die per ongeluk hun credentials laten ontfutselen omdat ze een repository ergens plaatsen online en de credentials worden gestolen, of die per ongeluk veel te veel geld betalen omdat ze een autoscaler zijn vergeten uitzetten. Amazon is wel altijd heel toegeeflijk om dan te zeggen, oké, het is in orde, we lossen het op. Maar het geeft misschien toch aan, als je een klein bedrijf bent, een KMO in het Belgische bijvoorbeeld, dat het toch ook niet zo heel simpel is om dan meteen op die cloud te springen. Toch niet van die grote jongens.
Ja, ja, klopt. Dat is zeker. Dat zijn dingen die vaak worden vergeten als we het over de voordelen gaan en als we de PowerPoint-slides zien en dergelijke. Dat is
je hebt niet meer je eigen machines nodig, maar waarschijnlijk wel nog altijd je eigen IT'ers, denk ik dan.
Ja, het is het verhaal van de verantwoordelijkheid die je niet kan outsourcen. Mm-hmm. En het beheer en de visie rond wat je met je IT gaat doen, dat is wat dat betreft er een heel cruciale factor die daar zeker wel meespeelt. Ik herinner mij die beruchte quote van de voormalige CEO van VMware, die zei, ja, cloud is about how you do computing, not where you do computing. En daar gaat het om. Die keuze die moet je zelf maken, die gaat niet iemand anders voor jou maken.
Maar het is uiteraard wel zo, William, dat ook de juridische aspecten natuurlijk nog altijd wel een stukje meespelen. Hè. Als we het verhaal zien van de Vlaamse toezichtscommissie, die daar toch wel een bommetje heeft gegooid met een advies dat, als de mensen dit niet goed lezen, verkeerd kan geïnterpreteerd worden, maar waar toch wel een duidelijke waarschuwing werd gegeven naar alle providers toch in Vlaanderen, van let op met het gebruik van één cloud provider in het buitenland dan nog, of waar dat je geen beperkingen hebt. Heb je daar veel reacties op gezien? En hoe is dat een drempel, of is dat juist iets dat je zegt van dat verdwijnt op termijn?
We hebben heel veel reacties gezien, want we hebben de voorzitter van de Vlaamse Toezichtscommissie dan ook kunnen strikken voor een interview. En die schrok zelf, hij had het ook wel verwacht, maar hij zei wel, we hebben nogal wat reacties gekregen rond het negatieve advies, want daar ging het eigenlijk om, rond die gegevens van die Vlaamse studenten op die servers van Amazon. Daar kwam het eigenlijk op neer. En eigenlijk zei hij, dat is geen goed idee. En het verhaal ging eigenlijk in het verlengde, dat was de boodschap die hij gaf, dat de situatie waarin alle data, ja, quasi als automatisme, wat dat bij veel bedrijven, zeker in het random cloud scenario, wel het geval is, naar een soort standaard en dan vooral Amerikaanse clouddienst wordt gestuurd, wordt als zeer ongezond aanzien. En hij benadrukte daarbij, van daar volgen we eigenlijk de lijn van de andere Europese gegevensbeschermingsautoriteiten. En de reacties die gingen dubbel. Wij hebben nogal reacties binnengekregen van hoe wereldvreemd kan je zijn. En het is 2020, intussen 2021. En de technologie hou je niet tegen. Maar anderzijds was het ook wel genuanceerder dan dat. Ja. Er waren een aantal problematische aspecten aan het advies, zeker op niveau van de alternatieven die ze zelf vooropstelden. Want daar hebben we ook voor gelegd. In heel veel gevallen is er voor bedrijven gewoon geen keuze, omdat ze geen vergelijkbare technologische partner vinden die hetzelfde zou kunnen doen.
Klopt.
Dus dat dus wel, maar het element dat jij zegt van, ja, we kiezen sowieso standaard voor een van die drie partijen, hè, the world needs only three computers, ja, daar waren ook wel een aantal mensen die zeiden van, ja, het is ook niet verkeerd, zelfs mensen die de verdediging opnamen, om te wijzen op de wetgeving die dat vooropgesteld wordt. En dan kan je nog wel zeggen dat die niet helemaal aangepast is, maar
het is wel de wetgeving. Ja.
Voilà, en het is ook wel de taak van de persoon zelf. En ik vond ook wel dat ze begripvoller waren als we echt gingen doorvragen van de situatie en de theorie en de praktijk en dergelijke. Ja, ik heb het gevoel dat we nog in een soort van vacuüm zitten wat betreft technologie en hoe dat het gaat, want ik denk, Mark, ik denk, ja, dat jij hebt dat zelf ook geschreven in het edito van SAI Update, de beslissingsmatrix die ze zelf dan in elkaar hadden gepuzzeld met een aantal beperkte soorten van cloud providers. Of was het de interne Vlaamse overheid? Of
was beperkt,
de Europese was redelijk beperkt en een no-go in veel gevallen voor een aantal partijen.
Ik vond ook persoonlijk dat... Ik heb het ook heel aandachtig gelezen als voormalig lid van de Vlaamse Commissie. En ik was een beetje... ontgoocheld in het gebrek aan alternatieven die meer denken dan puur het advies die ze gaven was nogal kort door de bocht. En ook dat was een element dat mij een beetje stoorde in het verhaal. Ik snap wel de retoriek van je moet de wetgeving volgen, alle eer in een mandje is nooit gezond, daar zijn we allemaal het over eens, dat moet niet benadrukt worden. Maar het feit dat ik kon zelf gewoon uit mijn losse pols twee andere alternatieven naar voorschijn toveren die er niet in zin stonden, die wel wettelijk in orde waren en Europees, maar inderdaad, het was een beetje bizar. Maar je ziet ook dat het soms wel toch de gevoelige snaar raakt bij heel veel mensen die dan zich een beetje precies gepakt voelen, omdat ze plotseling worden geconfronteerd met van maar wat je hebt gedaan, eigenlijk is dat niet conform of ben je toch gevaarlijk bezig. En dat vind ik wel een interessant... vandaar dat ik het wel toejuich, dat VTC-advies, ik juich het wel toe, want het heeft heel veel debat binnen overheden, maar ook binnen bedrijven waarschijnlijk wel een keer veroorzaakt. De alerte bedrijfs en CEO's zullen ook wel zeggen van ja, maar wacht, hoe zit dat hier bij ons en hoe doen wij het? Dus het is sowieso ook een positief verhaal, denk ik.
Ja, dat klopt. Dat klopt, dat denk ik wel. Nu, ik denk dat je in de toekomst dat je qua regelgeving gaat afstemmen, dat er ook mogelijkheden zijn, criteria die gerespecteerd worden op niveau van encryptie. Ja. Er is technologisch al veel mogelijk. Ja,
ja, plus het is toch niet zo dat Amazon zich niet bewust is van het feit dat er in Europa regelgeving is en van het feit dat er de GDPR is. Ik bedoel, het staat op hun eigen pagina's en je kan ook een datacenter in Duitsland aanklikken als je niet wilt dat het naar de VS gaat.
Absoluut.
Dus ik vind het ook een beetje... Oké, als mensen het verkeerd gebruiken, dan is het verkeerd gebruikt. Maar het is niet omdat je Amazon niet gebruikt, dat je ook geen verkeerde dingen kunt doen. Hè? Nee. Dus in die zin vind ik het ook een beetje... Het is te snel geschoten op het cloud-aspect. Eerder dan er wat verder bij stil te staan en misschien te denken aan dan een juist kader of hoe doe je dan cloud op de juiste manier.
Ja, een ander aspect natuurlijk, waar ik ook even op wil klemtonen, ik wil je graag je opinie erover, William, is het verhaal. Hè. We hebben allemaal het OVH-verhaal gezien, hè. De fameuze datacenters in Frankrijk, waar toch een tweetal centra in rook zijn opgegaan, letterlijk. Wat toch wel de plotseling mensen deed nadenken, ook in België, die bot niet eens wisten dat hun website draaide op een van die datacenters in OVH, en die dan doodleuk het bericht kregen van activeer uw disaster recovery plan. Is daar nog veel werk aan de winkel?
Ja, dat denk ik wel. Ik denk dat bij heel veel bedrijven, hoe dat je draait of keert, toch nog altijd een beetje de visie leefde. En ik denk wat dat we meegemaakt hebben met die datacenters, dat dat een soort van wake-up call wel is geweest. Bij heel veel bedrijven was het zo van... Ja, de cloud is ons disaster recovery plan, maar dat is natuurlijk niet het geval. Je moet dat is ook het aspect van de eieren in één mand. Dus wat dat betreft zit ook een klein beetje in de learning curve.
Ja, en ook, het is wat gekoppeld aan vendor lock-in in het algemeen. Hè. Zelfs Amazon of Google gaan af en toe wel down. Je bent al bijna verplicht om met twee cloud providers in zee te gaan dan toch. Hè. Dus, en dan, wie heeft er zo'n disaster recovery plan? Stel ik mij dan ook vaak de vraag.
Ja.
Toen denk ik soms aan die quote, die fameuze koffietas met there is no cloud, it's just somebody else's computer. Hè. Dus ik denk dat ook wel moeten mensen realiseren dat het niet effectief iets is dat automatisch gebackupt en gecoverd wordt. Eigenlijk Google heeft ooit eens die blikseminslagen gehad op een datacenter in Mons, hè, 7 of 8 tegelijk. Toen gingen ze ook even uit en hebben ze een soort contador promille verloren aan data, maar je zal maar net in die promille gezeten hebben van data die Google zegt van sorry, maar die zijn we kwijt voor altijd. Mm-hmm. Je moet je nog altijd verantwoordelijk zijn voor het beheer van je recovery, je testen, want als je dat niet doet, en het zit bij een externe partij, je mag wel gelijk welke service level afsluiten. Los daarvan, los van het beheer van beschikbaarheid, is er uiteraard ook het beheer van... de security natuurlijk. Hè. Er zijn een aantal incidenten gebeurd bij grote spelers, die inderdaad, zoals daarnet al vermeld, hè, waarbij dat men verkeerde de buckets openzet en iedereen kan de buckets zien en toevallig dan de buckets met alle user-ID en paswoorden in. Ja, dat zijn pijnlijke verhalen waar dat uiteraard sommigen hebben gezegd van maar wacht, we kunnen dat aanbieden als een service en dat gaan we ook nog doen. Dus pas op, het is ook een geven en nemen verhalen. Om duur zei Amazon of AWS van, dit wordt te erg, we worden niet door het slijk gehaald, omdat AWS is zogezegd insecure. Maar het was niet AWS, het waren de gebruikers op AWS die insecure dingen deden. Dus ik denk, allez, op dat vlak is er ook wel nog veel werk aan de winkel qua het beveiligen en grondig controleren van wat er bij zo'n provider staat. En ik denk dat die kennis, ik weet niet William hoe jij dat bekijkt, maar die kennis van het auditeren van cloud-omgevingen, dat ook nog niet echt op punt staat.
Nee, dat denk ik ook wel. Nee, dat is... En bedrijven mogen dat niet onderschatten, dat er echt profielen zijn die ze echt wel in huis moeten halen of houden, die perfect weten waarover het gaat. Die weten wat er mogelijk is, wat dat er kan, wat waar staat, die het overzicht hebben. Dat zijn dingen waar dat je absoluut de regie zelf in handen moet houden. Dat is toch een van de... Ja, van de grote uitdagingen die voor bedrijven zelf ook wel geldt. En dat geldt op alle vlakken. Dat is niet enkel op cloud lock-in of op het security aspect of dergelijke. Dat gaat echt heel breed. Dus dat is zeker wel. Wat betreft cloud lock-in ook speelt, want we hadden het verhaal van het datacenter dat in rook opgaat. Het is niet enkel infrastructuur, hè. Cloud lock-in gaat ook op niveau van software. Hè. Ik bedoel, de competitie tussen softwareleverancier in klant is eigenlijk tot voor kort was niet geregeld door de Europese concurrentiewetgeving. En dat horen wij ook wel heel vaak, dat op niveau van cloud software, en die is wel heel erg ingeburgerd, denk aan accounting software of HR of dergelijke, is wel een regeling over concurrentie tussen leveranciers onderling. Maar eens dat die software-implementatie is gebeurd, ja, dan zit je als gebruiker eigenlijk ook wel vast. En dan horen wij ook wel verhalen van ingewikkelde licentieschema's die allemaal op een andere manier een basis hebben voor facturatie. En dat is in cloud ook heel typisch. Plots eenzijdige veranderingen die er zijn. En die zorgen ook voor problemen. Want dat is anders met vroeger. Als de software ergens staat en je cloud-leverancier... Ja, die beslist om een aantal dingen te veranderen. Ja, je hebt eigenlijk geen poot om op te staan. Hè. Die machtsverhoudingen zijn ook heel specifiek. Vaak heb je te maken met heel grote softwarespelers die ook de regels bepalen. Die ook een uitvoerig juridisch leger ter beschikking hebben. Om het nog maar niet te hebben over alles wat met data overdraagbaarheid te maken heeft. Hè. Dat zijn de kernactiva van een bedrijf. En die zijn ook in handen van je software... provider en...
Plus dat ze bovendien al alle certificaties die je maar kunt uitvinden, hebben ze.
Ja.
De meeste hebben, de Microsoft, de Amazons van deze wereld, hebben bijna alle certificaties die je kunt inbeelden, waardoor het fysisch onmogelijk wordt om zo'n datacenter nog te bezoeken. Ik herinner mij, een van onze klanten zei van, jullie werken niet bij Amazon, dan kan ik het datacenter bezoeken? Ja. Oh, maar dat is tof, want dan kunnen we echt een datacenter zien. Dat ik dacht van, oké, eigenlijk wel zielig voor die auditor, dat hij een keer tevreden is, dat hij na zoveel jaar nog een keer een fysiek datacenter mag komen bezoeken, omdat daar geen Amazon of Microsoft achter staat. Ook nog een vraagje. We gaan in september 10 jaar de definitie vieren van NIST rond cloud computing. Ja? Dus mijn vraag naar jou, William, is... De definitie van cloud zoals ze 10 jaar geleden, wat eigenlijk in IT-termen lichtjaren is, laat ons eerlijk zijn, zou die moeten een keer refreshed worden? Of zeg je van, die definitie, SaaS UFI, dat is nog altijd in orde, er moet niet echt iets aan aangepast worden. Is die NIST-definitie van de cloud zoals die er is, met zoals zegt PaaS en IaaS en dergelijke meer, is die nog altijd oké voor jou? Of zeg je van, ze mag toch wel een keer tegen het licht gehouden worden en misschien wel een keer gerefreshed worden in jouw opinie?
Ja, ik denk dat dat wel nuttig is, want we hebben altijd, al 10 jaar hebben wij het in cloud over software, infrastructure en platform. Bijvoorbeeld een aantal partijen, ik denk aan Amazon, AWS, zij spreken daar niet meer over. Ja. Zij zeggen eigenlijk infrastructure en platform is gewoon één.
Exact.
Je ziet ook dat... De grenzen vervagen, dat weten jullie zeker ook, tussen wat applicaties en wat infrastructuur doen, voilà. dat zeker ook wel. Dus...
Neem een Amazon Lambda of een Amazon Beanstalk en zeg mij, is het infrastructure of is het platform? Ja. Who knows, hè? Ja. Het is serverless, dat is wel een hippe term nu, maar ja, wat is serverless dan? Is dat infrastructuur of is dat platform? Of is het beide? Ja. En zoals je daarnet al zei, plaats er containers bovenop, een Kubernetes of weet ik veel wat allemaal, en wat is het dan? Dus misschien toch eens een refresh, ja.
Ja, Nou, dat is misschien nog een goede suggestie dat we kunnen doen richting NIST. Want uiteindelijk was het wel een definitie. Ik moet wel zeggen, toen ze uitkwam, het gaf een houvast aan mensen.
Ja.
En ze is neutraal. Het is niet van, ik als vendor verkoop u mijn nieuwe term. Nee, het was toch wel iets dat neutraal was en dat toch wereldwijd werd gevolgd. Zelfs Europa volgde het letterlijk. Dus dat was toch een teken.
Ja,
dat
maar de Google en de Amazons hebben daar zo'n wildgroei doen ontstaan van offerings dat het heel moeilijk is geworden, denk ik, om daar op die manier uw weg in te vinden.
Dus misschien moeten we vragen aan Enisa om een keer een refresh te doen. En dat Enisa terug het voorbeeld wordt wereldwijd van de update rond 10 jaar, na een decennium cloud.
Ja, maar misschien is de conclusie gewoon everything as a service. Want het is zoals dat William daarnet al zei, van software tot toepassingen, tot data, tot compute. Elke mogelijke story die je kan inbeelden, die je doet met een computing apparaat of platform, speelt zich af in de cloud vandaag de dag, of kan zich afspelen.
Ja, maar daar volg ik William wel met een heel belangrijk thema dat meer en meer bedrijven zich beginnen afvragen is van hoe ga ik mij competitief gaan differentiëren als ik hetzelfde platform gebruik als mijn concurrenten. Dus naar innovatie en naar toch uw eigen processen en uw eigen technologie of uw eigen toepassing of uw eigen data ontwikkelen. Als je dan te veel gaat naar services, dan vrees ik, kort termijn gaat dat misschien wel voordelen, maar je wordt eigenlijk een soort plain vanilla. Dat is de indruk die je toch krijgt, dat sommige bedrijven nog altijd zoeken naar die eigen identiteit, die eigenheid, die je een stukje verliest of inboet als je puur naar de cloud, voor service gaat voor alles. Ik zeg niet dat voor bepaalde niet-kernactiviteiten, dan komen we terug in het sourcing-debat, William, waarbij dat outsourcing en wat in huis doet terug aan bod komt en misschien terug naar boven moet komen als een soort kernthema. Je moet niet alles doen. Zoals je het raad zelf doen, dat hoef je niet. Een datacenter beheren, dat hoef je niet zelf te doen. Maar je moet misschien naar je kerntaken en je kernprocessen en wat je onderscheidt van je concurrenten, dan moet je misschien wel terugkeren binnen in vraag stellen en tegen het licht houden en zien waar en met wie en hoe je dat gaat ontwikkelen. En ik denk dat daar toch wel de komende jaren toch terug een debat zal gevoerd worden. Maar ik weet niet, voel je dat ook aan bij bedrijven, dat zij daar ook mee vragen zitten? Of zeg je van, nee, dat is dus nog te ver van een bedshow?
Nee, dat klopt wel. Dat denk ik wel zo. Ik hoor ook, als ik met outsourcing specialisten praat, de mensen van Whitelane en dergelijke, die zeggen ook, ja, er is een er is een soort van lichte retour à Liège die aan de gang is van we gaan het opnieuw insourcen. We hebben een aantal dingen die hebben we buiten gezet en we hebben gezegd van ah ja, we doen het en dergelijke. Nu gaan we het zelf doen. En dat is niet enkel fysiek van we halen de computertechnologie en de toepassingen binnen, maar we halen ook de mensen binnen die ervoor zorgen. Omdat we in het licht van die digitalisering, want dat is ook wel een trend die er voorop staat, een aantal zaken hebben uitgekozen waar dat we het verschil wel willen waken en waar dat we het ook echt wel zelf willen doen. Omdat het zodanig inherent onderdeel is van ons businessmodel. En het digitale is daar gewoon een heel belangrijke bij geweest de laatste jaar. Dat spreekt voor zich. Dus dat denk ik wel. Ja, dat gevoel heb ik wel. Ja. Ja, maar het is heel specifiek een keuze die ze maken. Van oké, dat dus wel, maar heel veel, de Office 365, ik zeg maar wat, die gaan de deur uit bij wijze van spreken. Maar een aantal kernactiviteiten, dat zijn waar ze zelf op inzetten. Dat is wel.
Wel, zou het dan kunnen, William, en een vraag erop inspelend, dat we hebben een aantal boten gemist in technologie de afgelopen decennia. Maar misschien dankzij cloud en dankzij die technologie en die oplossingen is het misschien mogelijk dat we opnieuw in Europa de creatie hebben van start-ups die zich niet moeten bezighouden met datacenters en hele legioenen mensen die zich bezighouden met allerlei services en dingen draaien houden. Maar dat er start-ups komen die zich kunnen focussen op innovatieve diensten die uniek zijn, maar wel gebruik maken van die platform en die infrastructuurlaag. Is dat misschien iets dat tot de mogelijkheden behoort volgens jou?
Ja, dat denk ik wel. En ik heb zelfs het gevoel dat dat voor een deel echt aan het gebeuren is. Ik zie heel veel innovatieve projecten. Ik zie heel veel technologie-startups. Wij hadden, voor Computable hadden wij een start-up challenge waarbij 10 partijen zich 1 minuut mochten voorstellen. Zowel in ikzelf en de jury die projecten heeft beoordeeld, die waren echt verbaasd van de kwaliteit die van puur Belgische projecten die erin terug te vinden wordt. En we zien echt, want we doen dat al een aantal jaren, een heel opmerkelijke evolutie. Dankzij die technologieën waar we het vandaag over hebben, heb je als bedrijf ook geen first mover advantage. De technologie is relatief goedkoop. Ze is in elk geval toegankelijk en heel flexibel en schaalbaar. Dus je focust je op de business en de technologie die erachter zit, is zeker geen beletsel. En ik heb wel het gevoel dat heel veel bedrijven die mogelijkheden daarbij ook grijpen, waarbij dat je als Europees bedrijf of technologiebedrijf ook wel de voordelen hebt, ook van het feit dat die technologie, en dan hebben we het verhaal van de Vlaamse toezichtscommissie nog even in het achterhoofd, dat die erg ver zit, dat hoeft jou wat dat betreft zelfs niet te belemmeren. En dan zien we wel wat het wordt met die Europese cloud en die Gaia-X en dergelijke. Dat zal dan nog wel kijken. Het hoeft. Dat mogen we niet vergeten. Het geeft ons heel veel mogelijkheden om als business en met ons businessmodellen ook te evolueren en te groeien. En heel veel bedrijven, Belgische bedrijven, doen dat ook wel. Ja.
Nog een laatste vraag langs mijn kant om terug te keren met de zeven spelers die je helemaal in het begin opsomde. De Chinese markt, daar hebben we niet veel over gesproken, maar Alibaba en Tencent zijn toch ook geen kleine spelers. Maar ik vermoed dat we hier binnen Europa daar helemaal geen gewilligheid voor zien om daarmee in zee te gaan. En idem markten zoals de Russische spelers bijvoorbeeld. Ik denk naar Yandex, ook cloud-oplossingen aanbiedt bijvoorbeeld in die lokale markt.
Ja.
Ik wil daar nog even uw mening over vragen. Ja. En dan ook misschien om af te sluiten, is het misschien niet... Wel niet jammer dat we wel zo geen grote Europese Amazon hebben, bijvoorbeeld. Een Europese AWS echt. Hebben we dat nodig? Wat is daar jouw idee over?
Twee dingen. Eerst de Chinese en de Russische markt. Ik weet dat als we bijvoorbeeld bij Canalys die spelers overlopen, dan heb je de grote drie, maar Alibaba staat daar stevast op vier. Die komen zelfs in de buurt van wat een Google doet. Heel sterk op de Chinese markt. Die Russische partijen die je aanhaalt, zeker in Rusland, niet weg te denken. Groter dan de Googles daar ter plaatse, dus sowieso wel. En dan maak ik gemakkelijkheidshalve een beetje de overstap naar de vraag, ja, als die partijen in respectievelijk China en Rusland zo sterk zijn, dan is het eigenlijk wel jammer dat we niet de cloud Nokia avant la lettre hebben, waar dat we in de tijd met de gsm-industrie zijn groot geworden. En dan ja, is het wel een klein beetje jammer dat we het moeten doen met die pseudo-Europese cloud, hè, die Gaia-X. Dat is eigenlijk een gewone manier om die Amerikaanse partijen in de pas te laten lopen.
Ja, dat is een policyproject, hè. Dat is geen echt bedrijf. Hè.
Mensen miskijken zich er vaak op. Die denken, ah, er komt een Europese cloud en er zijn heel veel technologiebedrijven.
Nee, Europa heeft regelgeving en beleid, maar nooit echt spelers in die markt. En dat is wel jammer, hè?
Ja, ik vind dat nog altijd jammer. Nogmaals, dat is het verhaal van daarstraks met die innovatieve technologiebedrijven. Het hoeft ons niet te belemmeren dan nog, maar gevoelsmatig heb je toch wel van, ja, als Europa is het toch wel jammer dat we die boot hebben gemist. En dat is eigenlijk al een aantal technologiegolven is dat wel al aan de gang. Hè? Ik bedoel, de smartphone hebben we eigenlijk gemist, dit hebben we gemist. Mm-hmm. Ja, we kunnen het jammer vinden.
AI zijn we misschien ook aan het missen. Het is een vaststelling, maar ook bij cloud inderdaad zie je toch dat er toch misschien ook ruimte moet gecreëerd worden om zo'n zaken terug wat meer te activeren, denk ik dan.
Ja. Ja, daar ben ik het wel mee eens. Ja, je hebt ook een... Ja, het is toch lang geleden dat we echt nog eens zo'n Europees vlaggenschip hadden. Ik heb naar Nokia SAP, want dat was een van de zeven partijen, dat is de enige Europese partij die in ons overzicht zat van de grote cloud-platformen. Maar ja, voor een SAP, absoluut ERP-icoon, heel prominent aanwezig in België. Alles geautomatiseerd, van autofabrieken tot banken. 30.000 klassieke ERP-klanten en nog die 12.000 die S4HANA-versie. Maar ja, zij zijn vooral bezig met die overstap naar die cloud te maken. De grote innovator is dat ook niet. Dus het zou wel eens geen kwaad kunnen dat we een nieuwe SAP of een nieuwe Nokia wat dat betreft hebben. Maar ik heb toch wel de neiging om te denken dat we er toch nog wel een eind af zijn, helaas.
Super. Met deze toch wel optimistische noot boodschap, zal ik wel zeggen... dank ik William voor een zeer interessante bijdrage ook, Seppe. Heel vriendelijk bedankt voor jouw input. Voor deze podcast bedankt. En ook aan alle luisteraars, blijf SAI.be volgen. Ook de volgende podcast die we gaan doen. Maar bij deze, dank en tot de volgende keer.